Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit de 6e psalm, alleen het eerste vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. In uw toorn gloed, ay, matig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. En als we meer versen hadden gezongen, dan hadden we ook het tweede nu gezongen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij. Red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Maar we zingen alleen het eerste vers uit de 6e psalm. U zal gemeente worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit de profetieën van Jesaja, van het 8e hoofdstuk, de eerste 8 versen, en hoofdstuk 12. Uit Jesaja wordt u gelezen hoofdstuk 8, de versen 1 tot 8 en Jesaja 12.
Verder zeide de Heere tot mij: neem u een grote rol en schrijf erop met eens mensen griffie. Haastende tot een roof, is hij spoedig tot een buit. Toen nam ik mij getrouwe getuigen, Uria, de priester, en Zacharia, de zoon van Jebrechia. En ik was tot de profetes genaderd, die werd zwanger en baarde een zoon. En de Heere zeide tot mij: noem zijn naam Maher, Schalal, Shasbas, want eer dat knechtje zal kunnen roepen, mijn vader of mijn moeder, zal men een rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Assur. En de Heere sprak nog verder tot mij, zeggende: terwijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Rezin, en de zoon van Remalia, Daarom, zie, zo zal de Heer over hen doen opkomen, die sterk en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. En hij zal doortrekken in Juda. Hij zal het overstromen en erdoor gaan. Hij zal tot aan den hals reiken. En de uitstrekkingen zijn de vleugelen zullen vervullen. De breedte uw lands, o Emmanuel. Jesaja 12. En te diezelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en psalm, en hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult wateren scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En te diezelfde dagen zeggen, dank den Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zing den Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulk zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Jeruzalem, van Sion. Want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij, gemeente, nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, nu wij in deze bijzondere omstandigheden dankdag houden. Nu smeken we van u, Heren. Wil u, ondanks alles wat er is, in onze harten wekken een ware dankdag gestalte. Jesaja had het gekregen van u. O, te midden van de oordelen, licht gezien. Leiding gekregen. Bij de fontein van heil gebracht. En we hebben het horen lezen net. Het klinkt nog na in onze oren, maar mocht het toch ook zijn dat het weerklank vindt in onze harten. Die lofprijzing jegens u, de grote en goede God, die alle dingen, ook zorgen en noden, kunt doen meewerken ten goede, om een ziel te brengen bij de fontein van het heil. Heere, leer ons dat. Ja, niet beschouwelijk, maar leid ons zo. Want dat is het echte leren. Als u door uw geest ons onderwijst en ons leidt en trekt en brengt bij de fontein van heil die er bij u is, dan wordt echt dankdag. Heren, wij smeken om licht over ons leven, want het is wel zo dat als we nog het leven krijgen, nog de gezondheid krijgen, nog levensmiddelen krijgen, o, toch daar overvloedig reden is om u te erkennen. Er zijn veel meer gaven, zelfs in mensen die het moeilijk hebben, dan dat we verdiend hebben. We hebben niets verdiend. En we krijgen altijd meer. Ik ben geringer, heeft uw knecht Jacob gezegd. En laat het onze taal ook worden. Ik ben geringer dan al uw weldaden en dan al uw trouw. Heere, u kunt er ons licht over geven wat we wel verdienen. En ons die leiding geven dat u goedertierenheden tot bekering leiden. O, ons die wondere onderwijzing geven, ja, die hartverbrekende genade, en dat we terechtgebracht worden en geleid aan naar die plaats waar alleen rust is. aan de voeten van de Zoon van uw welbehagen. Daar wordt de rust geschonken. En Heere, dan smeken we, zegen zo het gezicht op wat u gegeven hebt. En wat we als onwaardige nog kregen. Maar we vragen toch nog meer. Zegen ook de tegenslagen. De moeite en het verdriet. De spanning, de kruisen die gedragen worden. Dan zien we niet dat daar een zegen in mee kan komen. Maar wij bidden het toch. En vragen, o Heere, laat het ons verootmoedigen. Onze onwaardigheid leren en ook aan uw voeten brengen. Smekend of het alles zo bestuurd mag worden, dat we niet meer zonder genade kunnen leven. Was dat een wonder, als tijdelijke nood zelfs en allerlei spanning en zorg zelfs, gezegend wordt om geestelijke nood bloot te leggen. Zielennood. Hoe arm het is een leven zonder u te hebben. Zonder vergeving, zonder vernieuwing, zonder bekering. En daarmee bij u te komen. En dat van u te vragen. Heere, wij bidden het. Wij bidden het met en voor elkaar en ook voor kinderen. Jongens en meisjes die het misschien best moeilijk vinden. Vooral ook als ze nu thuis zijn. Heere, dan bidden we ook voor hen en ook voor de ouders. Voor alle die nu thuis meeluisteren. Net zo goed. Wij vragen ook voor hen, geef, o Heere, wat we van onszelf niet hebben, dat onderwijs. Zicht op uw zegeningen die meer zijn dan wat we verdienen. Maar ook leiding in moeilijke dingen, verdrietige dingen. Zodat we vergeving van zonde gaan vragen. We hebben het net opgelezen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. O, het hoort bij de ware dankdaggestalte. En we smeken daarom voor jongens en meisjes ook, voor kinderen ook. De jeugd, de ouderen, voor ons allemaal. O, geef uw woord, Heere, vandaag die kracht, dat we die leiding krijgen. Dat we dat onderwijs krijgen als we het missen. Dan kunt u uw woord gebruiken om ons leiding te geven. En om ons die dingen te leren die we elkaar niet leren kunnen. Waarvan u hebt gezegd, vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard. Dan kan het eigenlijk een vader, een moeder, de kinderen niet leren. Dan kunnen het catechiseermeesters, onderwijzers of onderwijzeressen, leraars, leraressen. Die kunnen het ook de jeugd niet leren. Dan kunnen ouderlingen, diaken en het ook op hun huisbezoeken niet leren aan anderen. Maar we kunnen het allemaal leren van u als u het ons onderwijst. En daar bidden we toch om. O Heere, wil u zo uw woord vandaag zegenen. Uw knecht kan het ook niet geven. Maar we verwachten het van u. We zien op tot u de betoning des geestes en de kracht die van u is. O, die gaat ons vermogen ver te boven. En dat verdienen we ook niet. Maar we smeken erom. En zo vragen we, Heere, mogen we hier een plekje zijn vandaag. Ook hier in het kerkgebouw wel. Waar gezucht wordt tot u, ook voor ons land en ons volk. Want de roepstemmen ontbreken niet. Iedereen spreekt over de coronacrisis. Over een virus wat sterker is dan mensenkracht. Wat moeten we het leren dat u de schepper bent. Van hemel en aarde. En van alles wat er is. Ook van het virus. En dat u regeert over alle dingen in deze wereld. Ook over het virus. En als u regeert, dan kunt u alles ook gebruiken voor het grote doel, de komst van het koninkrijk in zondaars harten. En dat bidden we nu ook voor ons land en volk, Heere. Mogen er veel plaatsen zijn waar dat gebeden wordt. Of de mensen nog eens op leren zien tot de Schepper. U gaan erkennen. Bidden we ook voor de overheid. Voor hen die ons regeren. U kennen en erkennen. En belijden dat we uw oordelen verdiend hebben. Ze hangen laag. Maar wat is er verdiend als men strijdt tegen de Schepper? Als uw scheppingsinstellingen verachten en vertreden. Wat u hebt gegeven, we denken bijzonder ook aan het huwelijksleven. En al wat zich daartegen stelt, het gezonde gezinsleven. De trouw tussen man en vrouw. O gave zegeningen die zo rijk zijn en die verguisd worden. De bloem uit het paradijs wordt door het slijk gesleurd. En daarom smeken we, Heere, waar uw oordelen zo verdiend zijn. In de toren gedenk des ontfermens. Ontferm u over ons, ook over land en volk. Harten worden nu wel geploegd, maar het is niet genoeg. Want dan gaat het onkruid welig tieren. Als er geen goed zaad komt en dat werk niet onderhouden wordt, en daar smeken we dan ook om, Heere. O, mag dat hier en overal gebeuren dat er zaad gestrooid wordt. Zaad van uw woord, en laat het in geploegde harten vallen en daar zijn kracht doen, wortels schieten. Om vruchten voor te brengen van geloof en bekering. Dat grootse werk, als dat nou toch bevorderd zou worden in deze moeilijke omstandigheden. Dan komt er een zegen mee. Een wondere en rijke zegen. En daar bidden we om. Ja, voor heel ons land, voor heel ons volk. Voor al onze overheden, hier plaatselijk. Maar ook regionaal. En ook provinciaal. En ook landelijk. En ook voor ons vorstenhuis. Op al die plaatsen geef uw woord, o Heere, zo smeken we, toch nog heerschappij het is van de koning der koningen. En als we toch zo onderwijs krijgen, wat zou dat groot zijn? Als het voor één is, is het al heel groot. Ook hier in de kerk of thuis. Als er één getroffen wordt, stilgezet, tot u bekeert, uit zijn zonde graf gehaald, leven krijgt wat geestelijk is en die sterven kan, die grote dingen. Heere, wat zou het groot zijn als het bij één gebeurde? Maar zouden we het voor de anderen dan niet bidden? We bidden om de voortgang van uw goddelijk welbehagen. We bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden, ja, om de verheerlijking van uw naam. Zorg u zo, o Heere, nu, ook in deze wereld, want er zullen niet overal dankdagen gehouden worden. In ons land nog wel op vele plaatsen, maar ook elders in de wereld is het wel nodig dat uw werk ook wordt ervaren. Dat het zaad wordt gestrooid in geploegde harten, dat de wereld bloedt uit zoveel wonden, overal. Is die ziekte doorgegaan en het is, zoals we in Openbaringen lezen, een plaag die van u komt, uit de hemel komt. Wat een wonder dat u dan nog niet verder doortrekt. Dat er niet veel meer gestorven zijn. Dat de ziekte niet nog veel dodelijker is. Dat had allemaal gekund. En misschien gebeurt het later wel met andere ziekten. Dat zou zeker wel kunnen. Het is ook verdiend. Maar toch, u trekt nu nog niet door. Mag het dan nu ook over het rond der aarde nog zijn, over de komst van uw koninkrijk. Dan mogen we verlangen, want u leert het ons bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, Zo moeten we het vragen tot u, o Vader in de hemel, Vader van de Heere Jezus Christus, maar bijzonder ook van al uw kinderen, die de Zoon van uw liefde in deze wereld gezonden hebt, opdat we zouden leven door hem. Hoor en verhoor ons in deze verzuchtingen. Zend uw geest, die ook de geest des Zoons is, in zondaars harten. En verheerlijk zo uzelf en uw deugden door uw wonderen welbehagen en de komst van uw koninkrijk. Heer, het mag ons verlangen toch zijn, hoe onwaardig we het ook zijn. We smeken daarom. Help nu, Heer, uw knechten waar ze dienen. O, geef ze te ervaren dat u ze op die plek gesteld hebt. En geef dat de gemeenten waar ze opkomen dan ook onder uw woord zitten. En Heer, nu denken we ook hier in de gemeente nog aan bijzondere omstandigheden. U weet de noden van de broeders die hier nu niet kunnen zijn. Eén die ook behandelingen, kuren moet ondergaan. Zegen dat, Heer. Een ander die in quarantaine is. Geef dat het nog mee mag vallen. Weer een ander die in Groningen is, ook voor de ernstige omstandigheden van een zoon. Zegende behandelingen daar. Gedenk ook hem daar, Heere. Ach, u weet van andere noden, van anderen in de gemeente. Sommigen voelen zich misschien vergeten. Anderen die willen hun noden niet openbaar maken, maar die zijn er dan wel. Wil u ten goede gebruiken. Gedenk weduwe, weduwnaren. Gedenk hen die in de achterliggende tijd ook allerlei moeite en verdriet persoonlijk ervoeren. En daarom misschien nog wel moeite hebben om dankdag te houden. Heren, mag het toch een zegen zijn. Help nu, Heren, ook uw knechten waar ze dienen en ook uw knecht die hier nu dient. U weet hoe het in zijn hart gesteld is, afhankelijk van uw bediening en ook niet verdiend. Onmachtig en onwaardig. En afhankelijk van die vrije genade. En van de bediening van uw geest. Die hij niet verdiend heeft, maar die de Heere Jezus verdiend heeft. Die roept. Die is toch ook getrouw, die het ook doen zal. O, gezegende van de Vader, vol van genade en waarheid. Toon dat u uw knechten overal ziet en ook uw knecht hier. En bedien hem uit uw volheid. Neem weg wat hinderlijk is in spreken en in luisteren. En geef u wat we niet missen kunnen. We smeken het u. Alles alleen uit genade. Alles om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 90... Dankdaggaven, die mag u vanzelf geven voor de drie doelen die er zijn. Dat is in de eerste plaats de diaconie in de tweede plaats de kerk en in de derde plaats het pastorie- en onderhoudsfonds. Maar u kunt ze niet hier in natura geven, niet in de kerk geven, in de collecte, maar thuis door het geld over te maken. En we bevelen de collecten dan ook van harte alle drie in uw milddadigheid aan. De Heere zegene u en uw dankdaggaven. Nu gaan we zingen uit Psalm 90. Ook slechts één vers. Het was mijn bedoeling de drie te laten zingen. We zingen alleen het zevende. Maar ik lees u toch ook die andere twee, het vierde. En het vijfde, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven het onrecht, dat wint openbaar bedreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht in het licht stelt, voor uw glansrijk aangezicht. Wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren, dan wenden, dan verdwijnen onze jaren. We zien hen als gedachten henen varen. Of blijft uw gunst ons in het leven sparen, dan klimmen we ten hoogste tot de top van 70 of 80 jaren op. En dan het 7e vers wat we ook gaan zingen. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht? Geduchtste macht der machten. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Opdat ons hart de wijsheid mogen betrachten. Keer weder, Heer, uw gunst kom ons te sta. Hoe lang ontzegt uw knechten uw gena? Wij zingen het 7e vers op Psalm 90. Dankdag, gemeente. Misschien denkt u wel dat het makkelijker is om in een tijd van voorspoed dankdag te houden. Dankbaar te zijn. Maar die woorden, dankbaar zijn, die worden wel makkelijk gebruikt. Maar dikwijls zijn er niet zulke diepe gedachten bij. Wat is eigenlijk dankbaarheid, jongens en meisjes, weten jullie het? Als iemand echt dankbaar is, zijn dat een paar mooie grote woorden? Oh, wat ben ik dankbaar? Klaar is het dan. Nee, dat gaat niet om woorden. Dankbaarheid kun je zien aan iemands leven. Dankbaarheid. Nou, laten we eens zeggen, ten aanzien van de goede gaven van God die hij ons geeft. Er zijn wel mensen, hè. En ze zullen er ook hier in de gemeente zijn die een kindje gekregen hebben in de achterliggende tijd. En dan zeggen mensen soms ook, ze schrijven het soms ook op het kaartje. Met grote dankbaarheid aan God geven wij kennis enzovoort. Van de geboorte van een kindje. En als ze het kindje op gaan voeden, dan laten ze het de zonde doen. De wereld dienen. Dan geeft het allemaal niet. Dat ze God niet dienen. En er zijn ouders die dienen, ja, zelf de Heer niet. En ze leren het hun kinderen niet dat dat alleen het leven is wat gelukkig maakt. Er zijn geen vruchten. Ze zeggen wel dankbaar aan God, maar dat geldt van alle gaven die we kregen ook. Wat God ons nog gegeven heeft, wat doen we er eigenlijk mee? We kunnen wel zeggen we zijn zo dankbaar, maar blijkt dat uit een leven waarin we met Gods gaven hem ook begeren te dienen? Het is dus weer oppervlakkigheid, hè? Met woorden van dankbaarheid. Er zijn ook mensen die zeggen, en dat denken we nu misschien wel bijzonder aan, bij de moeilijke tijd, die coronacrisis waar we het allemaal over hebben. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, het is ook veel makkelijker om dankbaar te zijn in voorspoed dan om dankbaar te zijn in tegenspoed. Daar mogen we ook wel eens over nadenken. Of dat nou onmogelijk is om dankbaar te zijn in tegenspoed. In een moeilijke weg. Weet u van Gods kinderen dat genade in hun leven vaak het meest ging schitteren in een moeilijke weg? Echt? De Heere werkte dan vaak en ze kwamen dan nog meer bij hem terecht, hadden hem meer nodig, gingen hem meer ervaren en in afhankelijkheid van hem meer ook erkennen. De Heere werd meer verheerlijkt. Ze kregen vaak oefeningen in moeilijke wegen. Wij moeten niet zeggen dat dankbaarheid in tegenspoed niet kan. Eigenlijk moet je dit zeggen. De catechisanten, toen ik vroeger ook catechisatie gaf in Rotterdam-Zuid, heb ik het altijd voorgehouden. Nee, ik stelde het altijd als een vraag eerst. Dan zei ik, jongens, soms als ze naar huis gingen, volgende keer wil ik het antwoord graag weten. Wat is er nou makkelijker? Dankbaar in voorspoed of geduldig in tegenspoed? En nu kan ik wel zeggen, zelfs dankbaar in tegenspoed. Het antwoord moest altijd zijn, voor beide heb je de genade Gods nodig. Want het is beide vrucht van genade. Maar dan kan het er ook zijn. Oh, dan kan er zelfs dankbaarheid zijn in moeilijke omstandigheden. Dat we de Heere daarvoor gaan erkennen. En zeggen, oh, dat is toch wel een goede weg. U weet het, hè, David, het zingt in Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht mocht leren. Sinds heeft mijn hart voor hoeverdij gevreesd. Ik ben er goed mee geweest. Dat is toch wat als tegenspoed gezegend wordt. U weet allemaal dat Paulus zegt dat de Heere alle dingen doet meewerken ten goede. Degene die hem lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Daar hoor je het in. Meewerken ten goede, alle dingen, ook tegenspoed. Bij hen die hem lief hebben en zijn voornemen geroepen zijn. Ja, bij de doop werd het ook gezegd, alle kwaad van hen weren, of ten hunne beste keren. Dan word je zelfs dankbaar voor tegenspoed. En dat beluisteren we in de woorden van de tekst waar we u met Gods hulp deze morgen bij willen bepalen. U vindt ze in Jesaja 12, het eerste vers. Het eerste vers van Jesaja 12. En lezen daar het woord des Heren en de woorden van onze tekst. En te dienzelfde dagen zult ge zeggen, ik dank u Heren, dat ge toornig op me geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Ja, wat we hier horen, dat is het getuigenis van een dankdag bij de heilsfontein. We gaan eerst zien wat eraan vooraf ging. In de tweede plaats willen we zien hoe God verandering bracht. En in de derde plaats wat de troost is bij de heilsfontein. Drie zaken die we bijzonder mogen bezien. Nu hier in de woorden van de tekst gesproken wordt over een dankdag bij de heilsfontein. Wat ging er aan vooraf? Nou, dat is dus die toorn van God. Een moeilijke weg. Want daar zegt hij van, ik dank u Heere dat ge toornig op me geweest zijt. Dat is wel een beleving geweest. En hij was er goed mee, zo spreekt Jesaja hier. Hoe God verandering bracht, ja, uw toorn is afgekeerd. Hoe kan dat toch? Dat er verandering komt. En dan troost bij de heilsfontein, en gij troost mij. En verder in dit korte hoofdstuk wordt dat ook nog wel verduidelijkt. En ik wil het straks ook in onze derde gedachte nog wel benoemen. Troost bij de heilsfontein. Dankdag dus bij de heilsfontein. Och, als het verband van onze tekst gaan bezien, gemeente, ik heb het u voor laten lezen, een klein stukje ervan tenminste, uit Jesaja 8. Maar dan zien we dat er hele moeilijke omstandigheden waren voor het volk van Israël. Hele zware weg gingen ze. Een weg waarin Gods toorn en oordelen echt beleving werden. Ook politiek ook. Door machten van buiten die het land invielen en die het land overspoelen zouden. Vijandige machten, oorlogsgeweld. Nou ja, dat zijn natuurlijk verschrikkingen waarvan je zegt, ja, we hebben van het jaar de beste een en ander van gelezen, 75 jaar geleden, vrede. Na 5 jaar oorlog of 6 jaar in de wereld, de Tweede Wereldoorlog. En dan, ja, denk je wel terug, dat is een verschrikkelijke tijd geweest. Nou, in Israël was het, je kunt wel zeggen, nog een moeilijke tijd. Het Rijk van Assyrië, dat was niet minder gewelddadig dan het Nazirijk. En gruwelen zijn er verricht overal waar de legers uit Assyrië kwamen. En daar gaat het eigenlijk over in ons tekstverband. In Jesaja 7 al en in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 staat er ook in dat perspectief. En dit hoofdstuk ook nog. Dat gaat allemaal over een vreselijke politieke toestand. Een grote benauwdheid. De mensen die zagen de macht van Assyrië aankomen, dat geweldige leger wat het land zou overspoelen. Het was in de tijd van Hiskia toch werkelijkheid, hè, dat weet u, bij Jeruzalem. Maar de Heer heeft 185.000 Assyriërs verslagen, gedood. Oh, maar het rijk was er wel. Dat geweldige leger kwam tot rond Jeruzalem. En waar is dat het gevolg van geweest? Ja, dat staat nu eigenlijk in hoofdstuk 7 hier van Jesaja. Wat daar eigenlijk ja, aan vooraf ging. Een oorzaak die tot gevolg heeft gehad dat Assyrië kwam. En die oorzaak, Ja, die is geweest, dat koning Achas, in de dagen van Jesaja is het geweest. Hulp zocht bij Assyrië. Die heeft Assyriërs als het ware geroepen om te komen. Maar hij wilde om te helpen. En het gevolg is geweest dat Assyrië kwam en uiteindelijk het in stammenrijken weggevoerd. Ten kwade heeft geholpen. Misschien dat u die politieke omstandigheden kan u kort schilderen, maar nog enigszins voor de geest hebt. Het gaat over Peka en Rezin, die zich aan elkaar verbonden hadden. Peka, de zoon van Remalia, en Rezin, de koning van Syrië, zowel als de koning van Israël, hebben hun leger op de been gebracht om Juda in te nemen en te overwinnen. Peka en Rezin, samen, een geallieerde, een verbonden macht, een heel groot leger, en dat kleine Juda, dat twee stammenrijk, zouden ze wel eens onder de voet lopen, en Jeruzalem zouden ze innemen, en dat zou natuurlijk een verschrikking zijn als dat gebeurde. En wat heeft koning Achas toen gedaan? Koning Achas, ja, wat had hij nou moeten doen? Jongens en meisjes, weten jullie het wat hij had moeten doen? Wat had die koning moeten doen toen er een heel groot leger kwam van twee volkeren, twee landen, twee koningen, om Juda helemaal in te nemen? Wat had hij toen moeten doen? Hiskia wist het later wel. Die ging dan naar de tempel en die ging bidden en die ging Gods hulp vragen. Maar die wijsheid had zijn vader Achas niet. Achas, de vader van Hiskia. Dat was geen godvrezende koning, maar een goddeloze koning. En wat deed Achas dan? Nou ja, toen die nood kwam en die vijandelijke legers kwam, begon die hulpvragen in Assyrië. Hij wilde daar wel geld voor geven, wel tempelschatten voor geven. Als de Assyriërs maar kwamen om hem te helpen. Hij ging God niet vragen. En in die dagen, ja, in die dagen is Jesaja bij Achas geweest. En in die dagen heeft Jesaja aan Achas gezegd dat hij niet zo bang moest zijn voor die twee staarten in rokende vuurbrand, zo heeft hij het genoemd, Peka en Rezin. Nee, hij mocht een teken van de hemel vragen voor Gods hulp. Hij mocht vragen of de Heere hem de hulp zou komen tegen die twee vijandige machten. Achas wijst hem de weg. En hij zegt, vraag maar een teken aan God. En dan zegt Achas, nee, ik hoef geen teken te hebben van God. Hij veracht het teken. En wat zegt dan Jesaja? O, dat hij de Heere moede maakt. En terwijl hij God moede maakt en God tegenkomt, die dwaze, hoogmoedige, wereldsgezinde, op mensen vertrouwende koning. Terwijl die God moede maakt met zijn afgoderij, waarmee die doorgaat, die Achas, met de steunen op Assyrië, zegt Jesaja, wil je geen teken? Je zal toch een teken krijgen. Zie je, maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En zijn naam Emmanuel heette. Zo wordt het Emmanuels teken gegeven. In deze vreemde, verwarde, moeilijke politieke omstandigheden. Dan zeg je, ja, nu zijn Gods oordelen, die hangen laag. De ontlading ervan is verdiend. Die kan komen. En God geeft toch een genadig teken. Kunt u snappen? Kunnen wij dat begrijpen? Nee toch? Nee. Nee, dit kunnen we niet begrijpen. Tegen zo'n koning, die zo dwaas doet en zo op Assyrië vertrouwt. En ja, hoe moet dit nu ooit goed komen? Dit kan alleen maar verkeerd aflopen, denkt u? Nou, het is ook in een hele merkwaardige wijze is het goed gekomen. Want inderdaad, Peka en Rezin, die hebben hun plan niet ten uitvoer kunnen leggen. God had het al gezegd. die twee staarten van een rokende vuurbrand. En Assyrië is wel gekomen. Het lijkt zelfs of Agas een zin krijgt. En Assyrië te hulp komt, maar u weet hoe het verder gegaan is, hè? Ook na Agas in de dagen van Hiskia. Dan is dat leger van Assyrië er weer, nog. En hebben Peka en Rezin dan Jeruzalem niet ingenomen en niet kunnen verdelen. Nu doen de Assyriërs het wel. En dan gaat Assyrië Jeruzalem omsingelen. Sanherib, u kent zijn naam. Oh, dan weet u hoe Rabsakee daar heeft staan brallen bij de muren van Jeruzalem. Maar Hiskia, de zoon van Agas, die dan in grote nood is, die gaat wel naar de Heere roepen. Die gaat wel naar de Heere roepen. En die gaat wel vragen om genadige hulp. Om Gods ontferming. Weet u dat het afgeschaduwd is in het 8e hoofdstuk? In het 8e hoofdstuk staat een vers en daarom heb ik het u mede laten lezen. Ik kan het allemaal niet gaan verklaren wat er staat, maar in vers 6 van hoofdstuk 8 staan een paar woorden die ons wijzen op de genadige hulp die voorhanden was. Er staat in vers 6, dewijl dat dit volk veracht de wateren van Siloa die zachtjes gaan. En daar vreugde is bij Rezin, de zoon van Remalia. Nou ja, dat is dan Rezin en dat is dan Peka. Die zijn blij, want het volk veracht in die dagen de wateren van Siloa. Wat betekent dat? Siloa is eigenlijk een naam, daar zit het woord vrede in. Siloa, u kent ook... Ja, de naam Salem, u kent de naam Salomo. En in Siloa zit dezelfde Hebreeuwse stam. En die duidt op vrede, net als bij Salem, de vredestad, of Salomo, de vredevorst. Zoals Siloa, dat is een fontein, een bron, een waterfontein in de stad. En die wateren van Siloa zijn eigenlijk een afschaduwing van Gods genadige hulp. Een bron in de stad. Een waterfontein. Als een stad belegerd werd, dan was het fijnst als er geen water was. Dan moest de stad zich wel overgeven. Want anders stierven de mensen van dorst. Maar in Jeruzalem was een bron. Een fontein, de wateren van Siloa, die zachtjes gaan. En dat was een teken van Gods genadige zorg voor zijn volk. Moet ik het anders zeggen? Dan zeg ik het zo. Het was een teken wat op de Messias wees. Op Christus. Op Gods genadige ontferming voor mensen die het niet verdienen. Die het echt niet verdienen. Genadige hulp, genadige ontferming. O, daar wees die bron van Siloa op. En daarom staat er die tekst in hoofdstuk 8 vers 6. Terwijl dit volk veracht. Ze verachten Gods genadige hulp. De wateren van Siloa die zachtjes gaan. Ze verachten Gods genadige hulp voor een belegerde stad. En ze gaan liever naar Assyrië. Ze gaan liever op de heidenen steunen. Op de afgoden steunen. Want dat is afgoderij. En trouwens de andere afgoderij die er bij het volk altijd wel getierd had. Wordt nooit als schuld beleden. Agas. En het volk. O, die hebben geen hulp gezocht bij. Ja. Jesaja had al gezegd. Immanuel. Immanuel, God met ons. En hier staat de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, de vredevorst, Christus, de heilsfontein. Veracht. Veracht. Ja, dan is inderdaad de toorn verdeeld. Dan zijn de oordelen en die van de zijde van Assyrië straks komen, dubbel en dwars verdiend. Dat moeten we dan toch wel zien. Moeten we ermee inkeren tot onszelf? Ik denk het wel, hè. Dat moeten we altijd. Wat geschreven is, is tot onze lering geschreven. Wat hier nou gebeurt, gebeurt dat nu ook? Gods laaghangende oordelen, die zijn er wel, hè? Dan denkt u toch aan de coronacrisis zeker. Maar u mag verder denken, hoor. Oh ja, ebola, SARS, die zijn er aan vooraf gegaan, hè? Trouwens, ja, moeten we u wijzen op allerlei ziekten onder de dieren die er ook geweest zijn de laatste 10 jaren. Kunnen we denken aan mond- en klauwzeer, aan gekke koeienziekten. Dan kunnen we denken aan de vogelgriep, aan de varkenspest. Dan kunnen we denken aan allerlei kwalen die God al zond onder het vee. En die God zond bij de vogels. En ja, in de dierenwereld als tekenen. Of ziet u het niet? Van goddelijk ongenoegen. En dan nu de mensen weer. SARS en ebola, dat bleef nog ver weg. Maar nu de corona, heel de wereld over. Een wereld die vecht tegen de schepper. Die de instellingen van de schepper terzijde schuift. Denk vooral aan het huwelijk. Denk aan alles wat in de LHBTI-beweging gezocht wordt. Gaat dat niet tegen de schepper in? Zou God dat niet zien hoe men handelen wil ten aanzien van het huwelijk? En zelfs dwingen wil dat men op de basisscholen de kinderen ermee lastig valt. Moet het ons niet ontzaggelijk veel pijn en verdriet doen, zorgen baren? Maar, oh, de wereld is algemeen zo in beweging. Als de verkiezingen in Amerika, de republikeinen niet, maar de democraten wel de macht geven. Het eerste wat gebeuren zal, dat is die LHBTI-beweging weer steunen. En de strijd tegen de schepper versterken. Zo hebben we toch alleen maar oordelen te duchten. En dan komt er zo'n virus als een teken van Gods ongenoegen. Weet u waar we dan hulp zoeken? Bij Assyrië. Of moet ik het anders zeggen? Natuurlijk moet ik het anders zeggen. Nou, dat zeg ik bij een vaccin. We moeten het met elkaar zien te klaren. Met vertrouwen op mensen. En op artsen. En misschien op chemicaliën. En op de laboratoria. Die het misschien zullen redden om de ziekte in te dammen. Zo zullen we er wel komen. Terwijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, staat hier in Gods heilig woord. O, wordt het dan niet gezien dat we in deze weg genadige hulp moeten zoeken. Genadige hulp die niet verdiend is. Als God nog niet doortrekt in zijn oordelen, dan moeten we verlegen zijn om dat hij in zijn toorn, ja, in Gods woord heet het, des ontfermens gedenkt, zich ontfermt over onwaardigen. En dan moeten we vragen, Heere, vergeef. Vergeef heel die opstand tegen u. En dat afhoereren van u. En die afgoderij waarmee de wereld vervuld is. En blijf dan niet te ver met uw gedachten in de wereld steken. Maar kom wat dichterbij. Bij uw eigen gemeenschap, bij uw eigen familie, uw eigen gezin, de eigen gemeente, uw eigen leven. Hoe vol is dat? Met het misbruik van Gods gaven. In hoeverre sta ik schuldig aan afgoderij? In hoeverre zie ik de wateren van Siloa voorbij die zachtjes gaan? Zoek ik geen vergeving, geen verzoening, geen vernieuwing, geen genade? Voor mezelf niet, voor mijn gezin niet, voor mijn familie niet en in de gemeente niet. We laten het maar gaan. En keren ons toch naar een hulp die we van mensen verwachten. Van menselijke inspanning, van overheden of van een vaccin. Moeten we het daarvan verwachten? Moeten we voortgaan in een weg waarin we God vergeten, God vertoornen, God tergen? Het zou toch een wonder zijn als heel deze weg gebruikt werd. Ik zeg het anders. Ik zeg, als heel deze weg gezegend werd om mensen op de knieën te krijgen, te verontmoedigen en de weg te leren die Hiskia wel ging en Agas niet ging. De weg naar het heiligdom. De weg naar de Heere. De weg als een onwaardige die vergeving en die verzoening afsmeekt. Die de afhankelijkheid van Gods leiding benodigt. Want genadige hulp, oh, ik mag het zeggen, die is er wel bij de Heere. Is het u niet opgevallen? We hebben dat hoofdstuk niet laten lezen. Maar dat na Jesaja 8, Jesaja 9 komt. En u, dat kent u toch wel, dat hoofdstuk? Over dat volk dat in duisternis wandelt. Dat er groot licht zal zien. Over hen die wonen in een land van de schaduwen des doods. Over hen zal het licht schijnen. En dan staat er de blijdschap niet groot gemaakt. We zullen nochtans blijde zijn. Gelijk men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men zich verblijdt wanneer men een grote buit uitdeelt. Het staat in Jesaja 9. En waar loopt dat dan op uit? Te midden van die laag hangende oordelen. Na Peka en Rezin en bij de komst van de Assyriërs die alles dreigen te overlopen. Waar gaat het dan over in Jesaja 9? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. We staan midden in deze geschiedenis ook. Ja, de water van Siloah. Die zachtjes gaan. De meerdere Salomo. Christus. Zijn komst. Toch? Dat kun je nooit begrijpen. Is er een genade bij God? In hem wiens naam is raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid en vredevorst. Ja, en zijn naam is ook wonderlijk, want het is zo'n wonder. Dat is nou zo'n wonder. Genade is nou zo'n wonder. Die wordt verheerlijkt daar waar je het niet zou verwachten. Waar je denkt dat het niet kan. Weet u dat er zo'n overblijfsel toen ook was? Hoe kan u de tekst en de tijd ontbreekt daarvoor niet allemaal aanwijzen? Trouwens, die zoon van Jesaja had die naam Schearjaarsgroep. Die jongen die bij Jesaja was toen die naar koning Agas ging. En sprak van dat Emmanuel steken. Toen liep daar een knul naast de profeet zijn zoon. En als die hem riep, dan zei hij Schearjaarsgroep. En dat betekent, de rest keert weer. Het overblijfsel wordt behouden. Dat is toch wat. Die zoon van Jesaja had de naam. Het overblijfsel wordt behouden. God heeft naar zijn genadige verkiezing te midden van een volk wat onder de oordelen rust en ook weggevoerd zal worden, heeft hij een overblijfsel. Naar de verkiezing van zijn genade. En dat overblijfsel, ja, dat zal hem nodig hebben. Wiens naam wonderlijk is, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat overblijfsel zal die water van Siloah waarderen, die zachtjes gaan. Dat overblijfsel zal behouden worden. O, zie toch wat in onze tekst staat. Dat heeft Jesaja gezien, dat heeft Jesaja ervaren. En dan zegt hij, uiteindelijk zijn we hier allemaal goed mee, die bij die fontein terechtkomen. Die terechtgebracht worden onder de oordelen Gods. Dank u, Heere, dat ge toornig op ons geweest zijt. Voor die dreigingen van Peka en Rezin. Voor die komst van dat Assyrische leger daarna. Voor de bedreiging van de dood en de ondergang. Het heeft ons bij de wateren van Siloa gebracht. Bij die heilsfontein in Jeruzalem. Die spreekt van de Messias. Die spreekt van vergeving, van verzoening en van vernieuwing. Ja. O, onze tweede gedachte, hè? Uw toorn is afgekeerd. Afgekeerde toorn. Dat is zo'n wonder. Tenminste, voor mensen die de toorn kennen. Ja. Ja, want anderen gaan door. Ah, dat is het beangstigende ook nu. Nu ben ik gelijk al bij de toepassing, gemeente, van onze tweede gedachte. Maar neem me dat maar niet kwalijk. Ik kom zo nog wel even terug bij de tekst ook. Maar ik ben gelijk bij de toepassing. Dat is zo beangstigend als mensen de toorn niet geloven. De oordelen niet geloven. Gods hand niet op willen merken. Zo'n goddelijk ongenoegen. Daar mag je niet over spreken. Sommigen zeggen zelfs in onze kring, je moet geen grote woorden gebruiken. Ik denk dat we moeten zien dat het gaat over grote zaken. Hele grote zaken. En inderdaad, daar passen wel hele grote woorden bij. En een van die grote woorden is Gods toorn, zijn ongenoegen. Wee wie dat niet wil zien. Die niet beducht wil zijn voor de allerhoogste agas. Zie je dat dan niet? Als PK en Rezin zich sterk maken en je rijk dreigen te verdelen. Als daar die grote legermacht komt naar jouw kleine tweestammenrijk. Zie je dan niet dat er goddelijk ongenoegen achter ligt vanwege al je zonden? Dat moet agas toch zien. Hij moet buigen. Hij moest zich bekeren, heeft hij gedaan. Bij Hiskia zie je het wel, bij zijn zoon. O ja, als die met de brieven van Rabsaké in het heiligdom gaat, in de tempel gaat, zich naar de Heere wendt, dan krijgt hij ook hulp. En dan wordt de toorn afgekeerd. En dan sterven er 185.000 Assyriërs. Pas als je de toorn daarvoor beducht bent. Ze wilkt. Ja, inderdaad, dat zijn wel grote woorden. En die moeten we wel gebruiken ook. Willen we het wonder leren kennen van de genade van Immanuel. Waar Jesaja dus ook over sprak tegen Agas. Hè? Dat Immanuel steken. Het wonder van het God met ons, dat betekent de naam van Immanuel. Zijn toorn, Agas, vreesde die niet en ging daarom door op een heilloze weg. En ja, dan wil ik u toch wijzen op de noodzaak om die toorn wel te kennen en daar dan ook beducht voor te zijn. Dan niet te zeggen, nou het is genoeg dat ik ze ken. Nee, nee. Wat zongen we nou net? Daarom heb ik dat zevende vers toch laten zingen op Psalm 90. Hè? Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchtste krachten? Wie vreest die recht? Geduchtste macht der machten. De toorn van de almachtige God. Dat moeten geen woorden zijn. Dat moet een diep besef zijn dat hij mij in zijn toorn kan verdelgen. Wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Oh, de toorn Gods tegen de zonde. Waar zie je ze? Zijn jongens en meisjes, mag ik het jullie nog eens vragen? Luisteren jullie thuis ook nog of niet? De kinderen thuis, jongens en meisjes, luisteren jullie nog? Ik hoop dat je er weer bij bent met je gedachten. Ik heb een vraag voor je. Waar zie je de toorn van God op deze aarde het allerbeste? Hoe erg hij de zonde vindt. Maar Misschien ga je met je gedachten naar de zondvloed. Nou, dat is inderdaad wel een heel duidelijk teken van Gods toorn. De wereld verging. Als God doortrekt in oordelen. Maar op een persoon zie je het beste als je naar Golgotha gaat. En de Heere Jezus daar ziet hangen. Die geen zonde heeft gedaan. En die daar toch hangt onder de toorn van zijn vader. Maar dat doet hij in plaats van zijn kinderen. Doet hij in plaats van zijn bruid. Hij wil haar straf dragen. En hij wil de toorn van God stillen. En dat kon hij die zijn menselijke natuur ging offeren. Op het altaar van zijn goddelijke natuur. O, hij heeft die weg vrijwillig bewandeld. Tot in de godsverlating toe. Toen kon hij God zijn vader zelfs niet meer noemen. Want hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Begin van zijn lijden riep hij nog, vader, vergeef het hun. Aan het slot van zijn lijden zegt hij weer, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar wat is dat geweest? Toen de toorn Gods hem zo ter neergedrukt heeft. Mijn God, waarom hebt gij me verlaten? In Gethsemane al iets daarvan gevoeld. Iets. Ja, maar wel zoveel dat het bloedig zweet hem uitgeperst werd. De toorn Gods tegen de zonde. In de hel, daar wordt het ten volle. Daar wordt het ten volle gevoeld. Maar hier op aarde nog niet, hè. Als u zegt, ja, Gods ongenoegen, nou. Erg als u er niets van kent. U komt niet verder dan Mozes. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchtste krachten? Wie vreest die recht? Maar je krijgt er wel indruk van. Als de zonde werkelijkheid wordt. En de goede en de heilige God vertoornd door jouw zonde. Door mijn zonde mij kan straffen. Is dat voor u nou wel eens werkelijkheid geworden? Of bent u er nooit bang voor? Dat is geen best teken. Als u dat niet ducht. U weet wat Johannes de Doper zei, hè? Tegen die fariseeën en schriftgeleerden die uit Jeruzalem kwamen. Wie heeft u aangewezen te vlieden, de toekomende toorn? Zo zei Johannes de Doper. Hij bedoelde eigenlijk, jullie zoeken de genees. De toekomende toorn te ontvluchten. U bent er goed mee als u het wel zoekt. Als wij dat wel zoeken. De toekomende toorn. De verdiende toorn van God. Ontvluchten. Tekenen van Gods ongenoegen zijn er. Hè? Ook in onze tijd. Het zijn dan maar tekenen. Kleine tekenen. Het kan veel erger. Maar ook voor ons eigen leven. Het kan veel erger. Als zijn toorn. O, op ons zou rusten, verzinken we in de rampzaligheid. Dan mag je nog zoeken te ontvluchten de toekomende toorn. Hier staat het, dat kan, hè. Uw toorn is afgewend. O, je hoort dat David spreekt van Gods toorn. Die 39e psalm die u wel kent, daar gaat ook over de dood. Kastijdt ge iemand met straffing om de ongerechtigheid. Zo doet ge zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. En dan bidt hij later ook. In het slot van die psalm. Wend u van mij af. Dat ik mij verkwikke. Eer dat ik heen ga. En ik niet meer zij. O God. Breng me tot uw genade. Breng me bij de heilsfontein. Voor het voor eeuwig te laat is. Zo'n gebed mag je daarin horen. En u weet toch dat de Heere met zijn kinderen zoveel handelt. Als hij ze naar zich toetrekt. En zijn genade gaat openbaren. Doet hij dat vaak in de weg van kastijding? Ik denk aan dat bekende hoofdstuk aan Hebreeën 12. Waar ook Spreuken 3 in geciteerd wordt, hè, die hij lief heeft, kastijdt de Heere. Indien ge dan de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Hey, toorn ervaren ten goede. Ja, dat ervaart een kind bij zijn vader als hij boos is. Zijn vader in de opvoeding als hij boos is, is dat ten goede voor het kind. Dat is om het kind te redden van het kwaad wat hij doet. Jongens, meisjes, begrijpen jullie het? Een vader of moeder die boos op je zijn, die zijn dat uit liefde. Om je te redden van het kwaad wat je doet. Maar God doet dat met zijn kinderen volmaakt. O, hij kastijdt en eigenlijk zoon die hij aanneemt. En die de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Die gezonder kastijding zijt, zegt... Oh, niks van de toorn Gods kent. Maar zijn gebastaard en die zonen. Zegt Paulus in Hebreeën 12. O, Gods kinderen kennen allemaal iets van de uitlatingen van Gods toorn en ongenoegen die hen terecht brengen. Zonder kastijding, nee, zij zijn, nee. En die kastijding die is tot hun nut, oh, dat staat erbij, opdat we zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Als het tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar van droefheid. Maar daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degene die door dezelfde geoefend zijn, zo is het met de toorn van God. Voor zijn kinderen. Zijn heiligheid die lachtig worden. Vreedzame vrucht der gerechtigheid. Als die toorn je terecht brengt. Als de tuchtigingen van de Heer je op de knieën brengen. Tot bekering brengen. Kom, is het ons verlangen al geworden, gemeente? Bij de tekenen van het goddelijk ongenoegen en zijn toorn. Bij de goed mee. Waar je verootmoedigt. Waar je uitgedreven tot de Heer. Opdat je, ja, dit zult ervaren. Zijn toorn is afgekeerd. En hij troost mij. Dan word je bij de fontein van heil gebracht. Bij die wateren van Siloa, die zachtjes gaan. Dan word je bij Christus gebracht. Onze derde gedachte. We gaan hier zingen. Uit Psalm 85. Ik had vers 1 ook willen laten zingen. Ik lees het wel. Vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonden aan. Ge vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte, daar staat het. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. En het tweede vers, dat zingen we nu. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult gij de dood ons niet herleven doen? Opdat uw volk zich weer in u verblij. Dat toch, o Heer, uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil. En red door uw hand uit vrije gunst. Het zuchtend vaderland. Tweede vers op Psalm 85. Thank you. troost bij de heilsfontein. Dat zien we ten slotte. Wat is dat de reden voor dankdag? Als het terecht gebracht wordt. We bidden het altijd of goede tierenheden des Heren zijn weldaden ook verootmoedigen mogen. En tot dankbaarheid brengen. Maar zie hier, zelfs zo'n moeilijke en zware weg. Een weg van tucht. Uw toorn is afgekeerd en gij troost mij als God troost. Dat is onuitsprekelijk groot. U kent het vers wel, hè? Psalm 27, was nog over gesproken, Psalm 27. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost. En licht, zegt David daar. En als we daar de zegen leren zoeken, bij de wateren van Siloa, die zachtjes gaan. O, wat een wonder als we zo terechtgebracht worden. Als we leerden de toorn te billijken. De dreiging en de toorn, de volvoering van oordelen. Als die brengen tot het zoeken van genade en vergeving. Van herstel en vernieuwing. Gevonden in de heilsfontein. Het is een beeld van hem wiens naam ook in de tekstverband Immanuel heet. O ja, dat ziet u ook staan in Jesaja 8. Staat het niet vlak achter die woorden die gaan over die wateren van Siloa die zachtjes gaan. Moet u eens zien in vers 8. En hij zal doortrekken in Juda. O, u gaat over de Assyriërs hoor. En hij zal overstromen en daardoor gaan, dat machtige volk. En zal tot aan de hals reiken, Jeruzalem omsingeld, hè. En de uitstrekkingen zijn er vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands. En dan staat er opeens, o Immanuel, als een uitroep tot hem die helpen zal. Kijk dan maar eens in vers 10. Beraadslacht een raad. En doch hij zal vernietigd worden. Spreekt een woord. Doch het zal niet bestaan. Want God is met ons. Zo lees je daar ook in hoofdstuk 8 al. En daar zie je al. Hè, al komt het water tot de lippen. Al komen de Assyriërs rondom Jeruzalem. Om Immanuel. God met ons. Zullen die wateren van Siloa zachtjes gaan, zal er bediening zijn uit het genadeverbond. Heil voor onwaardigen. Het wordt in dit hoofdstuk nog zo heel mooi verder verduidelijkt. En daar moeten we toch maar even naar zien ook, hè? Die heilsfontein. Waarvan Zacharia gezegd heeft, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zo staat het in Zacharia 13. Die heilsfontein. Kom, zie eens verder in vers 2. Ziet, God is mijn heil. Kijk, dat is nou geleerd. Dat is nou geleerd in de weg van die verdiende toorn. Van die verdiende oordelen en de openbaring van de wateren van Siloa die zachtjes gaan. En de openbaring van Immanuel. Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Dat woord heil zit ook in de naam heiland. Heil. Heiland betekent hij die heelt. Hij die geneest, gebrokenen van harte. In God is mijn heil, heling, genezing voor mijn dodelijke zondekwaal. Ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heere is mijn sterkte en psalm. En hij is mij tot heil geworden. Hij was niet. Hij is geworden. En die weg van de verdiende toorn en het ontvluchten van de oordelen als tot de ark der behoudenis. Maar hier is dan het beeld, de heilsfontein. De wateren van Siloa die zachtjes gaan. Hij is mijn sterkte en hij is mij tot heil geworden, mag dan Gods knecht zeggen. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Ja, wat ze daar toch van moeten zeggen. Dit is zo'n rijke beleving. Dit is zo'n wondere toestand van een ziel die bij die fontein gekomen is. En die dat water uit mag putten. Christus heeft bij de Jacobsbron tegen die Samaritaanse vrouw al gezegd. Hè? Van dat water drinken, die zal nimmer meer dorsten. Stromen van levend water zullen uit zijn buik uitvloeien. Dan gaat het over de Jacobsbron, maar het is een soortgelijk beeld. Hier gaat het over de heilsfontein en daar water uitscheppen. Dat is niks minder dan bediend worden uit Christus. Genade voor genade krijgen. Uit de fontein die ontspringt in eeuwig welbehagen. God heeft dit gewild. En God voorziet erin en Christus heeft verdiend. En uit zijn verdiensten wordt geput. Emmanuel, God met ons. En zult u diezelfde dagen zeggen, dank de Heere. Kijk, dat is nou dankdag. Dat is een rijke dankdag. Dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volkeren. Ja, ik weet niet of u het verlangen ook kent. Maar dat is toch je begeerte dan dat andere mensen dat ook weten. En zou ze wel eens aan willen schieten als je de gelegenheid had, premier Rutte, om erop te wijzen. Je bent al blij als je nog iets daarvan weet. En door zijn opvoeding, die nog niet vergeten is, daar soms ook wel naar verwijst. Dan zegt hij wel, wat is dat samenkomen van de gemeente belangrijk? En wat is de gemeenschap van de kerk wezenlijk? Dat zegt hij dan nog wel, horizontaal. Maar wat is het nodig om ook omhoog te zien? En te zeggen, ja, maar waar is de bron? Voor de naaste liefde. De bron voor het zoeken van behoud van onze medemens. Om de toorn Gods af te wenden. Oh, dan moeten we bij de Heer zijn. Kom dan weer de andere volkeren ook vertellen, staat hier. Maak zijn naam, zijn daden bekend onder de volkeren. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zing de Heere. Ja, dat hoort er altijd bij, hè. Met de beleving van het heil, daar kun je in woorden niet genoeg zeggen. Daar wil je bij zingen. Voor de Heere. Want hij heeft heerlijke dingen gedaan, zulk zijn bekend op de ganse aardbodem. Dat is de waardigheid van God die je dan voelt. Ik wilde wel dat iedereen het wist. Dat iedereen het erkende. Dat overal God verheerlijkt werd tot aan de einde der aarde. Maar kom, dan wordt hier de opwekking, daar eindigt het hoofdstuk mee. Juicht en zingt vrolijk, gij inwoneres van Sion. Want de heilige Israël is groot in het midden van u. En Jeruzalem is een heilsfontein. Dat zijn de wateren van Siloa die zachtjes gaan. En is dat niet groot? Gemeente, wat een boodschap. Hè? Ook voor onze tijd. Hier bij Jesaja. Wat een boodschap van heil voor mensen. Die het op geen enkele wijze kunnen verdienen. En die er toch van mogen horen. Nou, dat zijn wij, want wij kunnen het op geen enkele wijze verdienen. We verdienen Gods toorn en zijn oordelen. En als ze zo laag hangen en gebilligd worden, doet u dat al? Doet u dat al? Daar kan ook een beproeving voor zijn, hè? God oordelen billijken. Maar dat gaat ook niet om woorden, dat gaat dan ook om beleving. Als beproefd wordt. O, dan te zeggen, Heere, u bent rechtvaardig. Zijn toorn te billijken, zijn straffen te billijken en eronder te buigen. Toorn billijken, dat is niet wat sommigen denken. Hè? Zeggen, ik ben, o Heer, ja, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog, dus ben ik, Heer, uw vergeving dubbelwaardig, denken sommigen. Als ze straf belijden, of eigenlijk de straf billijken, schuld belijden, de straf billijken, denken dat ze daardoor vergeving verdienen. Nou, dat is niet waar. We verdienen nooit vergeving. Gods kinderen leren dat ze straf verdiend hebben. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Zo staat het dan ook in de berijming van Psalm 51. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dus ben ik in uw gramschap dubbelwaardig. En dat wordt soms beproefd als je zelf ziek wordt. Zo'n zware weg hebt. Zo'n weg van tuchtiging, van kastijding. En dan te zeggen, hier, ik heb verdiend, ik heb erger verdiend. Ik heb de rampzaligheid verdiend. Is er voor zo je nou nog doen aan? Dan wordt genade verkondigd. Vrije genade. Dan wordt verkondigd wat Agas niet wilde weten. Wil je geen teken hebben, Agas? Kom toch een teken. Maagd zal zwanger worden en zoon baren. En zijn zoon Immanuel heten. God met ons. Toch een teken. Toch een heilsfontein. Het volk verachtte de wateren van Siloa. Die zachtjes gaan. Maar door genade is er een overblijfsel. Wat die wateren op prijs leert stellen. En water leert scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En dan worden soms daartoe genodigd. Ja, dat is ook nodig, hè. Ja, omdat ze geen vrijmoedigheid hebben. Oh, daar is een fontein geopend. Wat, ik noemde de tekst al. Zacharia zegt dat. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Voor onwaardige zondaren waren dat toen ook. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Schuldvergeving en vernieuwing. Daar te verkrijgen. U weet hoe de Bijbel eindigt. In Jesaja 22, de laatste bladzijde, daar leest u nog. En de geest en de bruid zeggen kom. En die hoort, die zeggen kom. En die dorst heeft. Die komen. En die wil, die nemen. Het water des levens. Om niet. Amen. Heere, we zeggen u naam dank voor uw woord. Wij kunnen het niet begrijpen. Het wonder is te groot voor onze gedachten. Wij kunnen het niet eens geloven. Maar u bent het niet openbaard en dan geeft u het geloof. En ook het vertrouwen in de weg der zaligheid in Immanuel voor onwaardigen. De weg van heil. In die wateren van Siloa, die zachtjes gaan, die meerdere Salomo. En heren, u weet hoe het met ons gesteld is. Ach, leid onze weg zo, dat ook wij leren vluchten tot hem. En daar vergeving van zonde en vernieuwing van hart en leven krijgen. En er waarachtige bekering komt voor een doodschuldig volk. Agas liet het liggen, keerde zich ervan af. Maar een Hiskia heeft het beleefd. En u kunt het ook ons doen ervaren. We smeken daarom. Heere, bereid een zegen ook voor de middagdienst. Zorg u. En zegen uw woord. Ook zoals thuis gehoord is. Wij smeken het al om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot. Uit Psalm 103. Het vijfde vers uit de 103e psalm namens de kerkenraad deden we nog mee dat er vanmiddag om 14:30 dienst zal zijn, dan hoop ik weer in uw midden voor te mogen gaan. Hier in het kerkgebouw, maar ook voor degenen die thuis dan meeluisteren, dat zult u wellicht zijn. En vanavond hoop ik dan, als de Heer het geeft, om 19:30 voor te gaan. 14:30 en 19:30 zijn de andere diensten. Psalm 103, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang we ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 103, het vijfde vers. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.